Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show geven we jou de beste tips om meer uit je leefstijl te halen. Ik ben coach Jeroen van der Mark van Fit.nl en vandaag is het tijd voor een heel interessant onderwerp, want we gaan het hebben over het nut van koolhydraten en hoe koolhydraten opgenomen worden. En dat gaan we doen met Cas Vugs. Cas, welkom in de show. En ik weet dat je een hele moeilijke naam hebt. Spreek je hem goed uit. En hoe zou je jezelf introduceren?
Je spreekt hem bijna goed uit, Jeroen. Ja. Het is Cas Vugs. Tenminste, hoe ik het altijd zeg. Laat ik het zo zeggen. Maar acceptabel.
Oké.
Hoe ik me zou introduceren. Ik ben een wetenschapper aan de Universiteit van Maastricht. Ik doe veel onderzoek naar sport en voeding. Herstelstrategieën naar inspanning. Dus ik ben hier al een keer ook met jou geweest. Onder andere om te praten over bijvoorbeeld ijsbaden of warm waterbaden naar inspanning. En wat effect er is op spierenstel. Mm-hmm. Maar ze doen natuurlijk ook veel onderzoek naar eiwitmetabolisme, koolhydraatmetabolisme. Dus echt om te kijken hoe wij koolhydraten en eiwitten goed kunnen gebruiken tijdens en na sporten, om oftewel goed te kunnen presteren tijdens inspanning, maar ook om goed te kunnen herstellen na inspanning. En zelfs ook om te kijken hoe we bijvoorbeeld onze spieren zo goed mogelijk kunnen laten groeien.
Ja, leuk. Ik weet nog, de vorige aflevering was een van de best geluisterde afleveringen, omdat het super interessant is. Mensen zijn gewoon heel erg benieuwd wat het effect van koud water, van koud waterbad. Dus dat is een hele leuke, die zetten we ook even in de show notes. Maar je hebt een heel interessant artikel gepubliceerd, Primary, Secondary and Tertiary Effects of Carbohydrate Ingestion During Exercise. En dat heb je met een aantal collega's gedaan. En ik kwam dit artikel toevallig tegen toen ik aan het zoeken was. En toen dacht ik van, hey, dit is alweer een heel boeiend onderwerp. Hoe verloopt nou precies de koolhydraatopname en wat zijn er precies de effecten op je sportprestaties? En die loopt stapsgewijs. Maar voordat we dit onderwerp bespreken, wil ik eerst toch even een soort nog van fabel wegnemen die nog bij heel veel sporters, maar ook bij de generale publiek leeft, is dat koolhydraten slecht zijn. Maar koolhydraten zijn wel heel belangrijk voor je sportprestaties. En misschien kun jij dat introduceren met een anekdote of met wetenschappelijk onderzoek waarom koolhydraten zo belangrijk zijn.
Ja, absoluut. Je hebt trouwens allereerst helemaal gelijk dat heel vaak lees je nog online dat koolhydraten vergif zijn of slecht zijn voor je lichaam en dat je sowieso koolhydraatarm moet leven. Ja, daar ben ik, dat is echt hele grote onzin. Koolhydraten zijn absoluut geen vergif. Ze zijn ook niet per se slecht voor je. Ik denk alleen het is goed om te weten dat vaak koolhydraten niet per se nodig zijn om in te nemen. Maar als we het inderdaad, wat jij ook min of meer nu aan mij vraagt, gaan kijken naar de sporters, dus die echt flinke inspanning moeten leveren, dan weten wij gewoon aan de hand van wetenschappelijk onderzoek dat wanneer jij op hoge intensiteit sport, en zeker ook als je het voor langere tijd moet volhouden, dus denk dan aan fietsers tijdens de Tour de France of marathonlopers bijvoorbeeld, dat die echt flink veel baat hebben bij koolhydraten. En dat komt eigenlijk omdat jij tijdens dat soort inspanningen gebruiken jouw spieren met name koolhydraten om de spieren te kunnen voorzien van snelle energie. En die energie heb jij nodig om je spieren goed te kunnen samentrekken, om dus uiteindelijk ook daadwerkelijk te kunnen bewegen eigenlijk. En hoe meer koolhydraten jij dan beschikbaar hebt aan, in je spieren tijdens dat soort vormen van inspanning, hoe beter jij gaat presteren. En dat is echt onomstotelijk wetenschappelijk bewezen. En ik denk ook wel dat mensen dat in de praktijk zullen ervaren die dat soort sporten doen, dat die echt wel weten dat ze heel veel baten bij koolhydraatinname.
Ja, ik zie om dit te illustreren is dat sommige mensen denken dat ze gevast, dus zonder dat ze hebben gegeten zonder ontbijt bijvoorbeeld en dan een prestatie willen leveren. Dat als je vooral kijkt naar wat meer langere afstanden, duursportprestaties, ik ken geen enkele topsporter die gevast een topprestatie neerzet. En dat is wel een voorbeeld van dat koolhydraten en energie gewoon noodzakelijk is om een topprestatie neer te zetten.
Ja, helemaal mee eens. Ik denk wat interessant is, want ik heb het zelf ook wel eens gedaan, dat je gewoon gevast gaat trainen, 's morgens vroeg opstaan voor het ontbijt, even buiten een stukje hardlopen. Is interessant voor bepaalde. Je zit natuurlijk een beetje in je vetverbrandingszone, om het zo maar eventjes te zeggen. Maar echt om optimaal te presteren is het inderdaad zeker niet iets wat ik zou aanraden, en eigenlijk inderdaad geen enkele sporter. Ja. Zelfs krachtsporters vaak, die je ziet dat ze toch iets beter trainen als zij gewoon hebben gegeten van tevoren. Dus eigenlijk zelfs voor sporten die zelfs niet eens per se op lange duur of hele hoge intensiteit en lange duur dat samen gecombineerd zijn, dat zelfs dan hebben ze vaak nog wel baat. Dus ja, ik ben helemaal mee eens.
Ja, tijd om te eten dus. Hey, we gaan het stapsgewijs bij lang. Wat precies gebeurt met de koolhydraten als je ze inneemt. En allereerst natuurlijk, je eet een koolhydraatvorm. en het lichaam breekt het af. Maar allereerst komt het in je mond terecht. Het raakt de speeksel, het raakt je tong. Kun je ons meenemen wat er dan precies gebeurt?
Mm-hmm. Ja, dus het is wel interessant om eigenlijk te kijken dat je verschillende soorten koolhydraten hebt. Dus koolhydraten is een hele brede term. Maar koolhydraten zijn onder andere suikers. Dus suikers zijn een vorm van koolhydraten. Maar je hebt ook langere ketens. Dan heb je bijvoorbeeld over zetmeel, wat mensen bijvoorbeeld wel vaak kennen van aardappelen. Daar zit zetmeel in. En de verschillen daarin zijn eigenlijk met name dat de suikers, dat zijn eigenlijk de glucose, de fructose, de galactose, maar ook de wat we noemen de disaccharide, dus de maltose, de lactose en de sucrose. En met disaccharide bedoel ik eigenlijk twee moleculen aan elkaar geplakt, dus twee soort van suikers aan elkaar geplakt. En met de andere suikers die ik net noemde, dus glucose, fructose en galactose, dat zijn eigenlijk suikers in de allerkleinste vorm die er zijn. Dus glucose op zichzelf kan eigenlijk niet verder worden afgebroken. Dat is al de kleinste vorm van suiker. Net als fructose dat is en galactose. Maar nogmaals, als je die samenvoegt, dan heb je dus die disaccharide wat ik net zei. Dus die maltose, dat zijn twee glucose aan elkaar geplakt. Sucrose, ook wel bekend als gewoon tafelsuiker. Dus de suikerklontjes in de keuken bijvoorbeeld, dat is sucrose. Dat is één glucose en één fructose samengeplakt. En lactose, wat mensen vaak kennen dat het in melk zit. En heel veel mensen zijn lactose intolerant. Dat is een combinatie van glucose en galactose. Dus dat zijn allemaal vormen van koolhydraten. Maar ook zetmeel, wat ik zojuist zei. Dus aan de andere kant, dat zijn heel veel glucose stukjes aan elkaar geplakt. En als we dan kijken naar wat je net zei, wat in de mond gebeurt. Als jij bijvoorbeeld puur glucose inneemt, nou dat hoeft niet te worden afgebroken. Dus daar gebeurt in principe verder ook in dat opzicht niks mee in de mond. Dan gaat het gewoon richting je maag, richting je darmen en kan daar worden opgenomen. Als we kijken naar zetmeel, dat is dus al die glucose stukjes aan elkaar vastgeplakt. Dat kan al, dat eerste proces van afbraak, kan al deels gebeuren in jouw speeksel, in jouw mond. Omdat je bepaalde wat we noemen enzymen hebben daar. En die kan alvast, dus delen van die zetmeel kan die knippen. Om het al steeds wat kleiner te maken, om het uiteindelijk in de dunne darm, waar het wordt opgenomen in je lichaam, wat makkelijker, dat proces wat makkelijker te laten verlopen. Dus dat gebeurt eigenlijk al in het speeksel. Verder zijn er nog interessante effecten van die koolhydraten wat we zien in de wetenschap, is dat ze ook al zelfs in jouw mond al een effect zouden kunnen hebben via jouw hersenen. Dus wat mensen vaak denken als jij koolhydraten inneemt en dan denkt aan sportprestaties, oké, je neemt koolhydraten in, die komen in je lichaam terecht en daardoor geven ze jou energie om te kunnen trainen. Nou, dat klopt ook, dat is ook zo. Alleen we weten ook vanuit de wetenschap dus dat als je de koolhydraten gewoon simpelweg alleen in je mond houdt, of zelfs bijvoorbeeld wat we noemen spoelt, dus je hebt ze 5 tot 10 seconden in je mond en daarna spoel je ze weer uit, dus zonder ze überhaupt door te slikken, dat het ook al een effect zou kunnen hebben, omdat het dus je hersenen stimuleert, als het ware een bepaald signaal geeft van hey, er is energie in ons in het lichaam, er zijn suikers in het lichaam, en dat geeft dan een soort van bepaalde reward of een bepaald goed gevoel in je hersenen, waardoor je dus ook al iets beter zou kunnen presteren. Dat laten tenminste verschillende studies zien. Niet allemaal moet ik erbij zeggen, maar er zijn studies die daar al een effect van laten zien. En ik denk dat dat al wel best interessant is, dat er zelfs in je mond al van alles gaande is met koolhydraten.
Ja, dit is super interessant. Een mooie uitleg ook. Maar ik denk dat je een heel interessant punt aansnijdt, vooral wat er in je mond gebeurt, met misschien die gelukshormoontjes, een soort van insulinerespons. Kun je ons dat wat meer meenemen wat er precies dan gebeurt, als bijvoorbeeld die koolhydraten, verschillende soorten koolhydraatvormen, je speeksel raken en wat er dan precies gebeurt en wat er mogelijk het effect is. Misschien kun je een bepaald percentage meegeven wat het effect op die sportprestaties is.
Ja, dat is wat ik inderdaad zei. Als je dus die met name dus de koolhydraten, die verschillende koolhydraten in je mond hebt zitten, die zouden dus daadwerkelijk een signaal naar je hersenen kunnen sturen. Dus er zijn eigenlijk op je tong al als het ware receptoren die zien van oké, er zijn koolhydraten aanwezig. En die vervolgens sturen die een signaal naar je hersenen toe. En in je hersenen krijg je dus eigenlijk al een bepaald idee, hè, wat ik zei, dat jij koolhydraten beschikbaar hebt, dus energie, wat dus ook weer nuttig is om goed te kunnen presteren. En als dat aanwezig is, dan zou dat daar al puur vanuit je hersenen eigenlijk al de prestatie ietsjes kunnen verbeteren. En of het dan inderdaad de prestatie lichter maakt, als het ware, dat jij gewoon denkt van oké, ik heb energie en ik voel me fitter, of dat het misschien een stukje placebo erbij komt kijken, dat is een beetje allemaal nog de vraag. Mm-hmm. Maar we zien wel echt in studies waarbij we dus fMRI toepassen, dus functionele MRI-scans, wat betekent dat jij de hersenen scant. En dan kun je kijken of dat bepaalde gebieden in de hersenen oplichten, dus dat de bloedtoevoer daar eigenlijk toeneemt, waardoor dus de activiteit in dat gebied verhoogt, dan zie je echt dat in bepaalde gebieden die daar relevant voor zijn, dat die echt inderdaad oplichten en duidelijk zichtbaar actiever zijn als jij die koolhydraten in je mond hebt zitten. Dat zou dus potentieel je prestatie kunnen verbeteren, wat ik al zei. En er zijn dus studies die laten het, veel studies laten het wel zien, sommige studies laten het ook niet zien. Het is nog steeds niet helemaal, hoe moet ik het zeggen, concluderend dat je kunt zeggen dat het altijd zo is. Yeah. Maar als je kijkt naar wat zou het effect kunnen zijn, dan moet je wel denken aan vrij kleine effecten. Zeker ten opzichte van als je de koolhydraten echt in je spieren hebt zitten. Maar dan moet je denken aan 1-2% verbeteringen.
Dat is toch best wel veel. Vooral een topsporter die topsportprestatie wil neerzetten, kan dat wel best nog wel een verschil zijn of tussen winnen of niet winnen. En deze onderzoeken, want jullie hebben een onderzoek, een soort van overzichtsartikel over dit onderwerp geschreven. Dus daar gaan wij, die gaan we eigenlijk stapsgewijs bij langs. Trouwens, als je kijkt naar krachttraining, is hier volgens mij minder onderzoek. Dit is met name bij duursportprestaties onderzocht, of niet?
Klopt, ja, is waar. Ja.
Ja. En dan hebben we nog een vervolgvraag, misschien die ook die luisteraar nu in zijn hoofd heeft, zijn of haar hoofd heeft. Is als je kijkt naar die koolhydraten, wat nou als je iemand zijn mond laat spoelen, dus niet met koolhydraten direct die bijvoorbeeld een fijn gevoel geven omdat het suiker is, maar door bijvoorbeeld een zoetstof, is daar ook onderzoek naar gedaan en kan dat mogelijk ook helpen?
Ja, er is ook onderzoek naar gedaan inderdaad. Bijvoorbeeld aspartaam of sucralose, dat wordt dan vaak toegepast. En het interessante daarin is eigenlijk wel, want de vraag was met name toen ze die eerste studies deden, van is het inderdaad de energie die in de koolhydraat zit, want dat geeft natuurlijk energie. Of is het de zoete smaak die dat effect geeft. En die studies die laten zien dat het positief effect heeft op jouw prestaties, die mondspoeling, laten eigenlijk zien dat het vooral inderdaad echte koolhydraten zijn en niet zozeer de zoetstoffen. Hmm. Dus het lijkt wel echt het energieaspect te zijn wat het effect triggert en niet de zoetheid op zichzelf.
Ja, dat is wel interessant. Hey, en als je dan de koolhydraten niet wegspoelt, dus eruit gooit, maar als je ze echt gaat consumeren, dan komt er weer een heel andere fysiologische reactie. Nou, dan komt het eerst in je maag en dan een dunne darm en dan verloopt dat hele proces. Kun je ons meenemen wat er dan precies gebeurt en wat dan de reacties zijn op je sportprestaties?
Ja, zeker. Dus inderdaad, je kunt ze in de mond, wat we net zeiden, gebeuren al processen. Vervolgens slik je ze door. Dan gaan ze natuurlijk via jouw slokdarm richting jouw maag. In principe, als jij koolhydraatdranken inneemt van zeg plusminus 6%, wat betekent dus 6% van koolhydraat opgelost in water, dan is die maaglediging eigenlijk vrijwel hetzelfde als dat je gewoon water in zou nemen. Als jij heel veel koolhydraten, een hele hoge concentratie koolhydraten inneemt, dan is die lager. Dat is een beetje hetzelfde natuurlijk als je het gewoon even heel extreem gaat denken. Als je een flinke maaltijd eet, dan gaat natuurlijk niet die maaltijd ineens naar je darmen. Dat blijft een tijdje in je maag hangen en dan gaat stapsgewijs door je darmen. Dus die maaglediging is dan vrij traag. Maar als jij dus gewoon een vloeibaar drankje inneemt met zo'n 6% koolhydraten, gaat het eigenlijk gewoon vrij snel vanuit je maag, eigenlijk direct door naar je dunne darm. Mm-hmm. En dan is eigenlijk in het dunne darm vooral de vraag van wat voor koolhydraten, wat ik in het begin ook zei, wat heb jij voor een koolhydraten ingenomen? Als jij gewoon glucose inneemt, wat ik zei, dat is eigenlijk het kleinste stukje wat er is, net als fructose of galactose, dat kan eigenlijk direct worden opgenomen, want het hoeft niet meer verteerd te worden. Want dat hoeft niet meer kleiner geknipt te worden, want dat kan gewoon eigenlijk al door jouw cellen in jouw darmen, door je dunne darm, richting jouw bloedbaan. Ja. Als jij dus zetmeel inneemt, dus heel veel van die glucose aan elkaar geknipt, dan moet je die eerst nog even losknippen tot ook weer kleine glucosemoleculen en dan pas kan die worden opgenomen. Dus dat gebeurt eigenlijk in jouw dunne darm.
Is dit de conclusie als je een topsportprestatie neer wilt zetten eigenlijk, dat je niet een ingewikkelde volkorenbrood moet meenemen als je de Tour de France aan het beklimmen bent, omdat je lichaam is eigenlijk met het knippen te lang bezig en daarom is daar hebben al die wielrenners allemaal van die kleine jelletjes mee, omdat het sneller op wordt genomen en dan kunnen ze het sneller als energie gebruiken.
Ja, je wil inderdaad snelle suikers hebben. Dat kan ook weer te maken met maaglediging. Die wil je ook zo snel mogelijk hebben natuurlijk. Dat niet te lang in je maag blijft hangen. Want je wilt zo snel mogelijk naar de spieren krijgen. Maar ook zeker het knippen zelf, absoluut. Dat je het gewoon... En dan heb je wel nog maltodextrine wordt vaak gepakt. Er zijn ook maar een stuk of een aantal van die glucosemoleculen aan elkaar geplakt. Dus heb je ook nog vrij snel klein geknipt. Want op zich gaat het wel vrij snel. Als je maar kleine vormen van koolhydraten inneemt. Maar je wil zeker niet van die hele grote complexe koolhydraten innemen. Om inderdaad ervoor te zorgen dat je snel ook die energie beschikbaar krijgt bij je spieren. Ja, klopt.
Ja. En als ik naar die 6%, hè, want dat vond ik wel een heel boeiend getal. Want ik heb geleerd binnen de sportdiëtetiek. Dat eigenlijk als je wil dat een sportdrankje zo snel mogelijk wordt opgenomen. Is dat het eigenlijk qua bloedglucose zoveel mogelijk lijkt eigenlijk op jouw bloedwaarde. En dat je daarom daarna streeft dat het zoveel mogelijk op lijkt. Want dan wordt het ook sneller opgenomen.
Ja, klopt. Ja.
Dus qua suikerwaarde, qua zoutwaarde en gewoon qua vloeistof. En dan is het eigenlijk het makkelijkst voor het lichaam om op te nemen.
Juist, ja. En dan soms zie je na inspanning, bijvoorbeeld je heel snel... Hangt er een beetje af van je doel is. In dit geval heb je helemaal gelijk. Soms denk je na inspanning wil je bijvoorbeeld heel snel je voorraden weer aanvullen die je in je lichaam hebt. En misschien kunnen we daar dadelijk nog even verder op ingaan wat je kunt opslaan. Maar dan heb je vaak dat je heel veel koolhydraten, de concentratie wat hoger. Maar dat is net van het doel wat je hebt. Maar zeker tijdens inspanning, dan is het inderdaad van belang om dat zo snel mogelijk je systeem in te krijgen dat je ongeveer dezelfde ratio aanhoudt.
Ja, ik onderbrak je ook deels, omdat ik denk, dit zijn hele belangrijke vragen die de luisteraar misschien ook heeft. Maar uiteindelijk verloopt dat proces verder. Kun je ons meenemen wat er na het knippen gebeurt?
Zeker, ja. Dus misschien ook heel even interessanter. Daar kunnen we misschien ook nog wel op ingaan. Ja, je weet, Jeroen, ik ben er heel enthousiast over, dus ik kan er heel veel over vertellen. Maar ook het verschil tussen glucose en fructose is ook nog interessant. Mm-hmm. Als jij die namelijk inneemt, dus ofwel sucrose, tafelsuiker, een suikerklontje, daar zit ook dus nogmaals 50-50 glucose en fructose in. Als je dat inneemt, die opname van die twee gaat anders over de darmen. Dus zeker voor sporters die heel veel suikers beschikbaar willen hebben, om dus echt extra veel suiker beschikbaar te hebben om dus optimaal te kunnen presteren, die zouden er baat bij kunnen hebben om een mix te pakken van glucose en fructose. En daar hebben wij ook in ons lab heel veel onderzoek naar gedaan. En daar zie ik echt voordelen van, want je krijgt veel meer van die mix krijg je in jouw systeem, dus in jouw bloedbaan, die dus naar de spieren toe kan worden gevoerd. Als je het dus mixt ten opzichte van als je bijvoorbeeld alleen maar glucose zou innemen. Dus met andere woorden, als ik gewoon heel veel glucose inneem, op een bepaald moment zit er een soort van saturatie. Dus meer glucose kun je niet opnemen, want simpelweg in je darmcellen zijn verzadigd met glucose. Dus die poorten die het zeg maar in jouw systeem brengen, die zijn vol. Want er is gewoon altijd genoeg glucose beschikbaar. Mm-hmm. Maar die fructose die gebruikt een andere poort. Dus een andere poort in die darmcellen om in jouw lichaam terecht te komen, dus in jouw bloedbaan. Dus als jij die mixt, dan kun je veel meer, totaal tenminste, van koolhydraten in jouw bloedbaan terecht krijgen. En ook die glucose en die fructose, die gaan vervolgens dan door naar jouw lever. En daar hebben die ook wel verschillende effecten. Maar net dat ook nog wel interessant is voor tenminste zeker sporters. We adviseren het vaak aan sporters die 2 tot 3 uur minimaal fietsen bijvoorbeeld of hardlopen. En die ook echt op hoge intensiteit trainen. Dus denk echt vaak aan wielrenners die wedstrijden aan het fietsen zijn. Dan is het echt interessant om dus die mix te pakken van glucose en fructose. Omdat je dus veel meer op kunt nemen vanuit je darmen.
Ja, het is een hele boeiende, want ik zag vandaag een post van Jorn Trommelen, die zit ook in onderzoeksgroepen en die postte van dat de maximale glucoseopname 1,5 gram is per, en dan geldt waarschijnlijk per tijdseenheid, maar als je dan glucose en fructose combineert, dat je die na 1,7 misschien kan optimaliseren. En als je dat dan terugrekent, dat gaat dan best wel een groot percentage, dat je dan meer kan opnemen en mogelijk dat ook je sportprestaties verbetert. Kloppen deze getallen? En dat is voor de luisteraar wel even goed om te horen van hoe je dat in de context plaatst.
Ja, dat is ook wel leuk dat je Jorren noemt. Jorren heb ik ook veel van dit soort studies gedaan. Die suikerstudies inderdaad. Mm-hmm. En wat we eigenlijk vinden is dat als jij glucose je ongeveer tussen de 1 en 1,2 gram per minuut. Dus met andere woorden, als jij, je kunt ook dat je ongeveer 60 gram per uur uitdrukken. Maar dat betekent dat je per minuut ongeveer dus 1 gram op kunt nemen. Maar als jij dus hogere hoeveelheden inneemt. He, dus stel je pakt in, als het even makkelijk naar een uur vertalen is, 60 gram per uur kun je opnemen van glucose op zichzelf. Mm-hmm. Stel jij neemt in een uur 90 gram op, dan zal 30 gram daarvan zal niet worden opgenomen. Dus dat blijft min of meer een beetje in jouw maag-darmsysteem hangen. En dat kan dus klachten geven tijdens inspanning. Want je wil helemaal daar natuurlijk geen suikers hebben. Je wil helemaal niet je lichaam bezig is met eten. Er zit nog allemaal suiker iets mee moeten. Maar jij wil dat jouw lichaam bezig is om die spieren continu bloed te geven met de juiste suikers. Dus dat kan problematisch zijn. En daarom inderdaad, als je die mix pakt tussen glucose en fructose en dan dus 90 gram zou pakken, dan zou je het wel kunnen opnemen. Want dan pak je bijvoorbeeld 60 gram wordt glucose, dat wordt gewoon opgenomen. Hmm. En die 30 gram van fructose wordt ook opgenomen. Dus je hebt dan dus niks wat eigenlijk, hè, ik zeg het even heel zwart-wit. Natuurlijk wetenschappelijk heb je altijd iets wat nog achterblijft of wat dan ook. Hmm. Maar heel simpel gezegd heb je dan dus dat alles wordt opgenomen. Dat je dus alles die koolhydraten die allemaal op worden genomen ook allemaal kunt benutten voor jouw sportprestaties. Ja, en dus je kunt dat toewerken inderdaad als je die mix pakt en als je dat teruggaat naar grammen per minuut, naar ongeveer 1,75 is geloof ik het hoogste wat is gemeten. Dus, maar dat is echt aanzienlijk hoger dan die 1 tot 1,2 gram per minuut.
Boeiend. Dit is wel even een interessant zijpaadje die we bewandelen. Het is voornamelijk voor de topsporters die echt alles eruit willen halen. Maar dan zie je dus dat de wetenschap steeds nieuwere inzichten krijgt in het combineren. Er zijn ook mensen die denken dat, dat is misschien voor jou ook goed om even weg te nemen, is dat glucose, misschien dat fructose gezonder is dan glucose en dat daar een heel debat aan is. Kun je daar ook even kort wat duidelijkheid over geven? Want daar is ook altijd vaak discussie over.
Ja, dat is inderdaad misschien wel een leuk om een anekdote bij te plaatsen. Ik was nog voor coronatijd had ik een congres in Londen. Toen moest ik een presentatie geven over fructose, ging het eigenlijk specifiek. En daar ging dus eigenlijk de voordelen bespreken van als je fructose inderdaad mixt met glucose. Ook een beetje deels wat we net hebben besproken. Maar daar kreeg ik heel veel, daar werd ik op social media door het congres van alles over gepost. En op een gegeven moment kreeg je er heel veel reacties op van allemaal mensen die dan zeggen van ja, maar een onzin, fructose is slecht voor je, dit en dat, bla bla bla, zorgt voor leververvetting, zorgt voor obesitas, is de oorzaak van obesitas, noem maar allemaal op. Maar ja, dat slaat nergens op. Dat heeft echt alles te maken met energiebalans en misschien een stukje waar we nu niet heel ver op in hoeven te gaan. Maar fructose en glucose zijn eigenlijk allebei koolhydraten die jouw lichaam prima kan verwerken, prima kan gebruiken. En zeker als jij inderdaad sport, want daar gaat het in dit geval om, dan heb je ze juist tijdens bepaalde vormen van inspanning gewoon zelfs nodig. Om optimaal te kunnen presteren tenminste. Ja. Dus zowel fructose als glucose. En sterker nog, fructose wordt in jouw lichaam grotendeels omgezet naar glucose. Want jouw spieren hebben eigenlijk maar een hele beperkte mogelijkheid om fructose op te kunnen nemen. Dus jouw lever gaat zeggen, als in de lever die koolhydraten terechtkomen, dan gaat je lever zeggen, oké, die glucose is prima. Die spieren die kunnen dat prima opnemen. Die weten wat ze ermee moeten doen. Dus die stuur ik eigenlijk gewoon door. Die kunnen eigenlijk meteen door naar de bloedbaan om naar de spieren te worden getransporteerd. Maar die fructose, die houdt die vast, want die denkt van oké, die fructose, daar kan de spieren niet zoveel mee. Dus die ga ik eerst even omzetten naar glucose en lactaat. Misschien ook nog interessant om dadelijk op in te gaan. Maar die twee wordt die naar omgezet en vervolgens worden die eigenlijk pas naar jouw spieren toegestuurd. Want dan pas in die vorm, dus in de omgezette vorm naar glucose of lactaat, dan pas kunnen ze eigenlijk fatsoenlijk worden gebruikt als energiebron.
Ja, het is eigenlijk een soort van buffer die je later kunt gebruiken. En het zijn eigenlijk twee paden die je kunt gebruiken. Het een is niet per se beter dan het ander, maar het heeft een net andere ingangpad en een andere functie.
Ja.
Ja, heel mooi. Dit is zeg maar mooi om de volgende stap te maken. Dus het zit in je dunne darm. En vervolgens komt het ook, je hebt een paar keer het woord lever, je hebt de bloedbaan. Wat gebeurt er precies na de dunne darm en hoe dat wordt het opgenomen?
Naar je dunne darm gaat het eigenlijk naar de lever toe. Als eerste is eigenlijk al de eerste buffer die wat eigenlijk altijd standaard gebeurt als je eet. Eten wordt opgenomen in je dunne darm. Vervolgens gaat het eerst naar je lever. En in je lever gaat al als de eerste soort van beschermpoort, om het zo maar te noemen, te kijken van oké, wat zit er in die voeding? Wat kan ik hiermee? Wat kan ik er niet mee? Wat moet ik afbreken? Maar als we het over suikers hebben, dan gaat het eerst inderdaad in de lever. En in de lever, ook weer afhankelijk van de soort vorm van suiker, zal die er anders op reageren. Dus wat ik net zei, fructose wordt omgezet, glucose hoeft die lever eigenlijk niks mee te doen. Maar wat er gaat gebeuren tijdens inspanning specifiek, omdat we het daar natuurlijk met name over hebben, is als jij, laat ik het even zo zeggen, als jij nuchter gaat inspannen, dan ga jij opgeslagen koolhydraten in jouw lever gebruiken om jouw lichaam van energie te voorzien. Dus jij kunt die koolhydraten wat net te vrouwen die je eet, die kun je ook gewoon tot een bepaalde hoogte opslaan in jouw lichaam. Dus in jouw lever en in jouw spieren met name. Eigenlijk in alle organen zo'n beetje kun je koolhydraten opslaan, maar vooral in de lever en de spieren, die zijn heel erg van belang voor sportprestaties. Dus wat je ziet in een nuchtere toestand, daar was je terug in het begin van de podcast, dat we hadden over als we bijvoorbeeld op nuchtere maag gaan hardlopen of wat dan ook. Dan gaat jouw lever die opgeslagen koolhydraten, dus die glycogeen noemen we het dan, dat is ongeveer 100 gram bij de gemiddelde persoon die je op kunt slaan, die gaat die gebruiken om jouw spieren ook van energie te kunnen voorzien en ook om jouw bloedsuikerspiegel op een bepaald niveau te houden. Dus jouw spieren verbranden natuurlijk die koolhydraten die de spier lokaal heeft, want daar kun je het dus ook op slaan. Maar ook die krijgt vanuit de bloedbaan die door de lever wordt afgebroken. Dat gebeurt dus sowieso in een nuchtere toestand. Dat gebeurt ongeveer gemiddeld bij zeg ongeveer zo'n 30 gram per uur. Dus ik zei al, je kunt ongeveer 100 gram opslaan. Dus na 3 uur intensieve inspanning, dan zou je leverwaardes wel ongeveer leeg zijn. Mm-hmm. Maar als je dus die koolhydraten inneemt, dan kun jij dat eigenlijk soort van dat die glycogeenvoorraden in je lever behouden. Dus ja, wat je dan krijgt, dus je bijvoorbeeld de glucose komt naar binnen, of de fructose, of de mix daarvan. En die gaat eigenlijk als het ware die functie overnemen, lijkt het zover tenminste te zijn, van de afbraak van glycogeen in jouw lever. Mm. Want die wordt behouden, want hij kan eigenlijk die suikers die van extern komen, dus die je hebt oraal hebt ingenomen, die kan die gewoon als het ware direct doorsturen naar de spieren. En die houden ook de bloedsuikerspiegel constant. Dus je hoeft die leverwaardes niet meer af te breken. Dus zodoende, wat is daar de potentiële relevantie van? Als je dat kunt behouden en bijvoorbeeld je moet heel lang fietsen of heel lang rennen of heel lang bepaalde vorm van inspanning doen, dan hou je dus jouw leverglycogeen continu hoog, wat misschien op het einde best nuttig kan zijn als je bijvoorbeeld misschien een keer niet kan eten of je moet een sprintje trekken, dat je nog steeds voldoende koolhydraten in jouw lichaam hebt die je nodig hebt om dus die optimale prestaties op hoge intensiviteit te kunnen uitvoeren.
Ja, dit is super interessant en je kan het ook echt heel mooi uitleggen. Dus een lesje fysiologie, heel interessant. Ik zit, als je deze voorbeelden noemt, dan zit ik te denken aan vliegtuigen die vliegen, en bijvoorbeeld met een oorlog, en dat ze dan bijgevuld worden met zo'n grote vliegtuig met heel veel brandstof. Dus dan worden ze bijgevuld en dan kunnen ze weer verder vliegen. En eigenlijk kun je diezelfde metafoor, analogie, kun je gebruiken eigenlijk hiermee. Je vult het gewoon bij, zodat je voldoende reserve hebt en door kunt vliegen. Natuurlijk, op een gegeven moment word je wel gewoon moe en kun je cognitief gewoon minder, want je ziet die Tour de France renners, als je die 10 uur op dezelfde prestatie, ondanks dat je ze hele koolhydraten zou bijladen, op een gegeven moment dan kunnen ze dat niet meer aan en dat komt toch te veel vermoeidheid. Maar we kunnen dat wel een stuk oprekken. En jij zei al van die 100 gram glycogeen wat je op kunt slaan, en ik weet dat er ook deels het trainbaar is. In hoeverre is dat trainbaar en kun je dat verhogen? Zijn er percentages over die beschikbaar? Heb je daar inzicht over?
Ja, daar hebben we ooit inderdaad een analyse op gedaan met verschillende studies, met een goede collega van mij uit Engeland. Mm-hmm. En wat daar interessant aan is, we weten, en daar kunnen we misschien zo ook nog wel over ingaan, nog Jeroen, nog zoveel waar we het over kunnen gaan hebben. Yes. Maar de spier is bekend. Dus in de spieren weten wij, als jij jouw spieren flink traint, dus flink jouw koolhydraatopslagwaardes die daar zitten, dat die flink omlaag gaan. En dan ga je in die dagen daarna heel veel koolhydraten innemen. Dan ga je die waardes eigenlijk verhogen. Dus je krijgt een soort van supercompensatie in de spieren, waardoor je dus meer koolhydraten kunt opslaan in de spieren ten opzichte van wat je daarvoor in staat toe was. Natuurlijk zit er op een gegeven moment een bepaalde afkapping in, want je kunt niet continu maar die koolhydraathoeveelheid blijven verhogen, want op een gegeven moment is er gewoon een max. Dat is met alles zo. Maar je kunt dat zeker voor beginnende sporters en bijvoorbeeld duur getrainde atleten weten, wij die slaan veel meer glycogeen op in de spieren dan niet getrainde atleten, omdat die gewoon dus daarop getraind zijn. Maar dat is voor de spieren zo, maar dat is voor de lever dus niet zo. Want wij hebben dus gekeken, is dat in de lever misschien ook inderdaad het geval? Kunnen we in de lever ook ervoor zorgen dat we dat kunnen verhogen? Mm-hmm. Maar die analyse, tenminste met de studies die tot dusver zijn gedaan, hebben we dan naar gekeken, maar dan vonden wij geen bewijs voor het feit dat je in je lever ook een soort van supercompensatie of een extra hoge opslag kunt creëren. Ja. Dus je zit wel vast aan gemiddeld genomen. Nogmaals, bij elk individu is het ietsjes anders. De ene iets hoger, de andere iets lager. Maar rond die 100 gram in een lever.
Ja, wat ik dan als vraag, hè, even als de wetenschapper, zijn dat interventiestudies of is dat gewoon een retrospectief onderzoek waarbij je naar de data kijkt? Of hebben ze ook echt een interventie hierop gedaan en gekeken wat de levergrootte en daarna na een x-aantal perioden van trainen en koolhydraatverhoging?
Nee, dat was echt inderdaad een overzicht met allerlei studies die zijn gedaan met tracers, om ook daadwerkelijk interventiestudies om te kijken of wat voor effecten zie jij daarop. Dus dat is eigenlijk wel vanuit ons gezien, oké, laten we eens de data van allerlei studies samenpoelen en is er überhaupt bewijs voor? Mm-hmm. Nou, dat vonden wij niet, maar dat was wel gebaseerd op allerlei interventiestudies die zijn gedaan.
Ja, Heel interessant. We hebben al heel veel besproken, hè, over al die stappen. Hebben we nog iets in die drie stappen gemist, wat heel belangrijk is voor de luisteraar?
Ja, dus in de misschien na inspanning is nog wel interessant. Want kijk, tijdens inspanning hadden we ook een studie gedaan. Mm-hmm. En dan vonden wij dat als jij, hadden we sucrose vergeleken met glucose. Dus mm-hmm. ofwel je pakt alleen glucose, ofwel je pakt een mix met glucose en fructose. Hè, want nogmaals, dat mm-hmm. is wat in sucrose zit. En omdat fructose anders reageert of anders wordt verwerkt in de lever ten opzichte van glucose, waren wij benieuwd of dat het ook een effect zou hebben tijdens inspanning. Dus we hadden besloten om een studie uit te voeren. Dus hadden we ook getrainde fietsers flink laten fietsen. En hadden we dus voor en na de glycogeenvoorraden in de spieren en de lever gemeten. En hadden we dus ofwel glucose gegeven ofwel sucrose. En wat we eigenlijk vonden in die studie was dat jouw spierglycogeen neemt net zo goed af als dat jij koolhydraten neemt. Beide vormen maakt het niet uit ten opzichte van als je gewoon water zou drinken. Dus gewoon geen koolhydraten in zou nemen. Alleen jouw lever kon jij volledig behouden. En dan maakt het niet uit of dat jij een mix pakte van dus fructose met sucrose. Glucose met fructose. Of glucose. Beide waren in staat om eigenlijk jouw lever volledig te kunnen sparen. In de zin van glycogeenverlaging. Dus dat je behoudt gewoon je glycogeen in je lever. Maar wat we wel vonden is, als je kijkt na inspanning. Dan zagen wij echt een effect. Dus hadden we eerst fietsers flink laten fietsen. Dus de glycogeenwaardes in de lever waren heel laag geworden op dat moment. En toen gekeken naar als we nou glucose geven of sucrose, is er dan een effect tussen het sneller weer aanvullen van die voorraad in de lever, ja of nee? Mm-hmm. En toen vonden wij wel dat als jij sucrose pakt, en dat komt dus met name door die fructose component daarin, dat jouw leverglycogeen herstel bijna 2 keer zo snel gaat. Dus je kunt veel sneller na inspanning jouw glycogeenwaardes aanvullen als jij een mix pakt van glucose en fructose ten opzichte van glucose alleen. En ook dat weer is bijvoorbeeld interessant voor, denk aan fietsers tijdens de grote fietsrondes, Tour de France, Vuelta, de Giro. Die moeten elke dag presteren. Dus die willen gewoon zo snel mogelijk na inspanning weer optimaal hun lichaam voorzien van brandstof en van suikers.
Ja.
En dan zou bijvoorbeeld sucrose een heel interessante zijn voor hun om in te nemen na inspanning.
Ja, en weet jij of dit al intensief gebruikt wordt bij Jumbo-Visma of andere teams? Waarschijnlijk zitten daar topwetenschappers al bij en die daar gebruik van maken.
Ja, ik weet al dat toevallig een hele goede vriend van mij, die is Head of Nutrition van Ineos. Ook met Jumbo-Visma misschien wel een van de beste teams op dit moment. En ja, wij hebben die studie samen ook gedraaid. En hij is daar nu dus, hij heeft het daar min of meer voor te zeggen. Dus ik weet dat het wordt toegepast. Sowieso bij Ineos, maar ook bij Jumbo-Visma. Die worden nou ook begeleid door een wetenschapper. Een hele bekende professor in het vakgebied. Dus ja, zeker, die gebruiken zowel tijdens inspanning als ook na inspanning. Hebben die echt al een mixen van glucose en fructose. Of sucrose, dat kan ook in die dranken. Dus het wordt echt ook al toegepast bij de toppers. Ja. Dus dat is wel interessant.
Leuk. Nou ja, misschien ook de amateursporter die het luistert kan ook daarin beter presteren. Wat ook nog wel een boeiende is, als we gaan nog wat meer de diepte in, dat je hebt glycogen sparing, like op leverniveau, dus het glycogeen sparen op leverniveau, dat wel mogelijk is, maar niet zozeer op spierniveau. En dat staat ook in jullie overzichtsartikel. Wat is je gedachte hierover?
Dat is inderdaad een hele interessante. Dus wij hebben gekeken naar, kunnen wij glycogeen sparen in de lever tijdens inspanning? Nou, dat vonden wij. Dat konden wij goed meten met een MRI-scan. En dan niet zozeer de MRI-scan waarmee jij dus jouw lichaamplaatjes ziet. Maar meer een MRI-scan, die is dan net ietsjes anders. Of halen we een soort van een spectrum uit. En ik zal niet te diep op de materie ingaan. Maar het komt er eigenlijk op neer dat wij dus de concentratie glycogeen in je lichaam dan mee kunnen meten. Door iemand in een MRI-scan te leggen. En daar vonden wij eigenlijk inderdaad in de lever, voor en na inspanning, dat die eigenlijk min of meer hetzelfde is als je gewoon heel veel koolhydraten inneemt. Mm-hmm. Dus ja, je kunt je lever sparen, dat lieten we vrij duidelijk vrij duidelijk zien. Voor de spieren is de data heel erg, hoe moet ik het zeggen, heel erg verdeeld. Mm-hmm. Dus je ziet dat sommige studies laten inderdaad zien dat jij jouw spierglycogeen kunt sparen tijdens inspanning. Maar ook heel veel studies laten het niet zien. Dus wij vonden in datzelfde onderzoek bijvoorbeeld op de spieren, vonden wij helemaal geen sparing van het glycogeen. Waar ligt dat nou aan dat sommige studies het wel vinden en andere niet? Dat is heel moeilijk te zeggen. Maar er zijn suggesties dat het misschien zou kunnen liggen aan de soort van inspanning. Bijvoorbeeld dat je met hardlopen wel een effect zou kunnen vinden, met fietsen niet. Het zou kunnen liggen aan de duur van inspanning. Dus dat je bijvoorbeeld op het eerste uur na inspanning En dat je koolhydraten in het wel nog een soort van sparing krijgt. Maar als je dan langer door blijft lopen, dat het effect weg hebt. Dus dat je alsnog al je spieren omlaag, spierbegin omlaag gaat. En dus misschien zou het ook nog kunnen liggen aan, even kijken wat ik al gezegd. Dus het ging over de duur van de inspanning, de soort inspanning. Het zou ook nog misschien te maken kunnen hebben met een soort van type spiervezels. Want je hebt verschillende soorten spiervezels in je spieren. Dus om het even heel zwart-wit en simpel te zeggen, type 1 is vooral voor duursporters. En type 2 is vooral voor krachtsporters. Maar dat je bijvoorbeeld de type 2 of type 1 spiervezels misschien wel een stukje kunt sparen tijdens inspanning en dan de andere niet. Dat is nog totaal geen echt eenduidig antwoord op, helaas. Nee. En het lijkt er echt eens aan te liggen dat het misschien door bepaalde factoren beïnvloed kan worden. We weten nog niet precies wat het is.
Ja, super interessant. Mensen zijn vaak op zoek naar dat zwart-wit antwoord. Van nee, het is een type 1 of het is type 2. Maar vaak zit er een schaal op en een nuance. En jij stelt al heel veel vragen bij je eigen uitspraken. En dat maakt het ook zo complex en ook zo interessant voor de toekomst ook, om daar meer onderzoek naar te doen. Dus ik denk dat een heel interessant punt is. En ook een stukje de nuance aanbrengen. Ik denk dat het heel leerzaam is. Nou zit de luisteraar en die denkt van ja, is heel mooi van die koolhydraten en voor topsportprestaties. Maar hoe lang zou jij nou adviseren voor een prestatie? Stel je voor, ik ga een lekkere tocht maken van 2 of 3 uur. Hoe lang zou ik nou voor die prestatie of die training, die wedstrijd moeten eten en een koolhydraatrijke maaltijd moeten eten?
Dan ga ik er heel even vanuit dat jij wakker wordt en dan misschien een paar uur daarna gaat inspannen. Mm-hmm. Dan zou ik zeggen, pak ongeveer 3 uur van tevoren een flink koolhydraatrijke maaltijd. En dan zou je nog kunnen overwegen, dat is misschien ook nog wel een interessant topic om heel even kort te bespreken, om vlak voor inspanning ook nog iets van suikers in te nemen. Mm-hmm. En dat is een beetje een topic wat ook best wel wat discussie over is ontstaan, ook in de wetenschappelijke wereld. Mm-hmm. Want het idee er even heel kort achter gezegd is, het werd vaak geadviseerd, dus pakweg 3 uur van tevoren een flink koolhydraatrijke maaltijd. Nou, dat wordt op een gegeven moment opgenomen, verteerd en dan is alles weer goed. Alles tenminste in je lichaam. Vervolgens pak je een kwartier of 5 minuten, weet ik veel, vlak voor jouw inspanning ook nog een suikerdrankje. En dat werd geadviseerd om dus nog extra koolhydraten snel beschikbaar te hebben vlak voordat je startte. Ja. Nou, er zijn mensen die, of dus atleten, die zeiden van oké, maar ik voel me er eigenlijk heel slecht bij. En er werd ook over nadacht, hoe kunnen we dat verklaren? En als je erover nadenkt, als jij vlak voordat je inspant glucose inneemt, wat er gebeurt, dus je krijgt natuurlijk een insulinerespons. Mm-hmm. Je lichaam die maakt insuline vrij om ervoor te zorgen dat de glucose kan worden opgenomen in je spieren. Want insuline kun je eigenlijk simpelweg zien als een soort van sleutel die de spiercel openzet om de glucose eigenlijk als het ware naar binnen te krijgen in die spiercel en daar dus vervolgens te kunnen laten worden gebruikt voor energie. Maar als jij dus die insulinepiek krijgt en ook meteen daarna gaat inspannen, want inspanning op zichzelf is namelijk ook al een soort van een sleutel om je spiercel open te zetten, dan zet je jouw cellen eigenlijk als het ware gigantisch open, waardoor je heel veel glucose in je spiercel in krijgt. Ja. Maar wat betekent ook dat jouw bloedsuikerspiegel een soort van dipje zou kunnen krijgen. Althans, dat is de hypothese. Ja. En door die dip, maar je weet het zelf denk ik wel, ook alle luisteraars, als jij een flinke dip hebt in je bloedsuikerspiegel, dan voel je je even heel vermoeid en heel erg licht in je hoofd. En dan, dat is natuurlijk alles wat je niet wil hebben als je optimaal moet gaan presteren. Dus dat is een soort van hypothese. Er zijn genoeg sporters die ook gewoon zeggen van luister, ik doe het vlak van tevoren, ik merk er helemaal niks van, het is voor mij prima. Dus het is niet echt heel hard duidelijk of dat het ook echt voor iedereen heel relevant is. Maar het is wel zeker iets wat ik ook altijd tegen mijn studenten zeg, als ze ooit met topsporters gaan werken, hou in de gaten dat je altijd adviseert om eerst eens dit te testen tijdens een training. Hoe reageert iemand daarop? Voelt iemand zich er slecht bij, ja of nee? En aan tafel moet ze natuurlijk ook een beetje in de praktijk kijken of zoiets wel verstandig is om toe te passen.
Ja, super mooie toelichting. Ook die nuance. Als ik een voordeel van die koolhydraten zou moeten beschrijven voor de training, want dit is puur anekdotisch bewijs. Want je hebt natuurlijk, iedereen reageert er op een andere manier op. Maar mijn ervaring is, wat ik ook wel terugzie bij andere sporters, maar ook bij mezelf, is dat ik koolhydraten net voor een training neem, dus een kwartiertje of een half uur, dat ik daar wat meer energie van krijg. Dat ik het gevoel krijg, nu ben ik er echt helemaal klaar voor. En dat het mij juist power geeft om net wat meer kracht te leveren. Dus voor mij zorgt dat voor een spike. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk dat negatieve effect van de insulinerespons. En dat misschien dat de ene wat positiever werkt voor mij dan de ander, dat het elkaar uitbattelt, zeg maar. En dat dat bij de ene misschien wat meer negatief werkt en bij de ander wat meer positief. Dus je ziet hier grote individuele verschillen.
Ja, zeker. En waarschijnlijk met de sport zelf heeft ook nog een invloed erop. Als je flink gaat fietsen, dus een heel erg heel veel continue spiercontracties. Of je gaat bijvoorbeeld even sporten en je doet even rustig warming up. En dan ga je misschien sporten in de zin van krachttraining doen. Dat kan ook nog een heel verschillend effect geven. Maar ja, absoluut, je hebt gelijk. Want ik zelf zou ook zeggen, als ik van tevoren een banaan pak of zo, of iets van snelle suikers, dat het voor mij ook wel echt een boost geeft. Ja. En dat kan ook weer te maken wat we in het begin bespraken met het herseneffect, hè, wat je in de mond al creëert. Er kunnen heel veel effecten zijn. Maar dus, het is wel altijd goed om even denk, die nuance aan te brengen, dat mensen ook bewust zijn van oké, het kan ook bij sommigen niet werken. Nou, dit kan een potentiële achterliggende gedachte zijn, waardoor het misschien bij sommigen niet zo prettig werkt.
Ja, supermooi. Voor de mensen die meer over willen lezen, het is een open access publicatie, dus die kun je zelf ook doorlezen, wil je dat echt daar verder induiken. Die zetten we ook even in de show notes. Superleuk om te lezen. Cas, eigenlijk ik had heel veel vragen beantwoord of voorbereid, maar die heb je eigenlijk grotendeels al beantwoord. Dus ik heb eigenlijk geen vragen meer, dus dat is supermooi. Maar ik heb wel een laatste vraag aan jou. Je zit natuurlijk helemaal in de voeding, in het voedingsonderzoek. Is er iets wat jij belangrijk vindt dat de luisteraar moet weten, een soort van final tip, een laatste tip om deze podcast mee af te sluiten, en die hoeft niet per se met koolhydraten te maken hebben, maar iets anders wat je denkt, oh, dat is belangrijk om te weten.
Ik heb het dan vaak sneller over de balans. Heel vaak tegenwoordig heb je heel veel mensen die gaan praten over oké, dit is slecht voor je. Of ik bijvoorbeeld, om het zo maar even te noemen, in het verleden eerst was vet slecht voor je, toen werden koolhydraten slecht voor je. Dadelijk zul je misschien zien dat eiwitten slecht voor je gaan zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen zich goed beseffen om niet te snel te luisteren naar heel veel mensen die heel veel schreeuwen online en allerlei bepaalde van die rare theorieën erop loslaan. Het is vaak gewoon een balans. Jouw lichaam die kan koolhydraten, vetten, eiwitten prima verwerken. Sterker nog, die heeft ze eigenlijk ook op een bepaalde vlak gewoon nodig. Je lichaam bestaat uit vetten, bestaat uit eiwitten, bestaat uit koolhydraten. Dus het zijn gewoon alle drie belangrijke macronutriënten voor je. Natuurlijk is het soms zo. Ik zei ook wel eens tegen mensen, als jij op de bank ligt, je gaat de film kijken, dan hoef jij geen cola te pakken met suiker erin. Dan zou ik zeggen, pak eentje met zonder suiker. Want je hebt die suikers dan niet nodig. Maar dat wil niet zeggen dat mensen vaak zeggen, oké, suiker is slecht voor je of zorgt voor obesitas. Nee, dat is als je het in te veel of een te grote hoeveelheid inneemt. Maar dat is ook zo met vet. Precies hetzelfde. Het gaat gewoon om de energiebalans. En als dat gewoon goed is, dan kun jij gewoon prima rustig eten wat je lekker vindt. Want je kunt ook af en toe gerust een snoepje pakken. Je hoeft helemaal niet bang voor te zijn. Denk dat is een heel saai, hoe moet ik het zeggen? Een heel simpele, saaie...
Pas bij 51 bericht. Ja, ik ken het heel goed. Eigenlijk...
Maar het is wel echt zo.
Ja, eigenlijk, want ik herken dit zo erg en ik denk dat heel veel luisteraars die hebben ons verhaal, wat er heel erg hierbij aansluit, ook heel vaak gehoord. En eigenlijk, hoe meer vragen iemand stelt bij zijn eigen uitspraken en hoe meer nuance iemand aanbrengt en hoe minder stellig iemand is eigenlijk, hoe krachtiger ik eigenlijk iemand vind die voedingsadvies geeft. Dus hoe meer vragen je bij je uitspraak kan zetten en hoe meer je de consensus beschrijft en nu de vraagstellingen en jezelf ook durft te bevragen, dat vind ik altijd heel sterk.
Ja, dat is ook echt, ja, precies. En het is ook echt zo, hoe meer je eigenlijk weet en hoe meer je ervan leert, hoe meer vragen je krijgt en hoe meer je in twijfel begint te trekken. En dat is precies wat je zegt. Ik denk hoe dieper je echt... Kijk, ik doe al 10 jaar dit soort onderzoek. Ik zit er gewoon heel diep in. En ik weet gewoon van mezelf dat er nog zoveel dingen zijn, zoveel vragen die ik heb, zoveel dingen die ik gewoon echt niet weet. En dan hoor ik, dan bijvoorbeeld kijk ik de televisie af en toe of online op een YouTube filmpje en dan zit er iemand te schreeuwen van de daken van wat het allemaal is, wat van bepaald, of dat bijvoorbeeld suikers slecht zijn of wat. Dan denk ik van, je weet niet eens hoe het in het lichaam werkt. Je hebt nog nooit een onderzoek ernaar gedaan. Je zit gewoon online waar wat andere dingen te lezen of te bedenken. Ja, dat is voor mij vrij lastig als wetenschapper om daar, ik moet ook zeggen, ik negeer het meestal. Ik zoek het er ook niet meer echt op. Nee. Maar precies wat je zegt, de mensen vaak met er niet heel veel verstand van, helaas, die beginnen het hardst te schreeuwen en daardoor worden ze wel vaak geloofd.
Ja, want de consument is op zoek, en ik zeg niet alle consumenten, maar een groot deel is op zoek meer naar een populistisch of een zwart-wit antwoord. Maar goed, dat draagt deze podcast, want daar kunnen we die nuance mee aangeven en die vraagstellingen kunnen we daarmee brengen. Hey, wat anders leuks voor de luisteraar, we zetten ook even jouw Instagram in de show notes, want jij post ook wel regelmatig over voeding gerelateerde en wetenschapsgerelateerde dingen. Dus dat is superleuk. Even jouw Instagram handle, waar kunnen mensen jou vinden?
Dat is Cas Fuchs gewoon aan elkaar. Dat is de C-A-S-F-U-C-H-S.
Ja, dan ga ik nog even goed oefenen op die achternaam. Fuchs.
Fuchs, juist.
Helemaal goed. Nou, dat was leuk om hem daarmee af te sluiten. Voor de luisteraar, mocht je deze podcast waarderen, zouden we het heel leuk vinden als je deze show deelt via social media, techfit.nl en Cas Fuchs. En daarmee kunnen we nog meer mensen bereiken. En mocht je de show ook nog willen steunen, het zou ons ook heel erg helpen als je een review achterlaat. Via iTunes komen we net wat hoger in het algoritme. En dat was hem eigenlijk voor vandaag. Cas, super bedankt. En de luisteraar, super bedankt voor het luisteren.